Welkom bij aflevering 35 van de Volksjury.
Wij zijn nog altijd Laura en Silke.
En we zijn alle twee erkend geweest.
Voilà, daarvoor is het aflevering 35 geworden.
Ja, we zijn al op de plek dat mensen ons herkennen aan onze stem. Ja. Niet zozeer aan hoe dat we eruit zien, maar gewoon aan hoe dat we klinken. Mm-hmm. Ik zat in de trein met mijn hoofdredacteur Xavier op weg naar huis. En we zaten in zo'n vierzit, waar we gewoon wat aan het babbelen. En opeens zit iemand naast Xavier. Mm-hmm. En is een jonge vrouw, Lisbeth heet ze. Uh-huh. En ze zegt zo... sorry dat ik stoor, maar... heb jij een podcast? En ik zo... ja, ik wist zo niet hoe ik moest reageren. Zeg, ja, de Volksjury. En ik zo... ja. Zo echt zo van... oh, dit kan niet. Allee, zo heel, heel maf om iemand die totaal niet wist hoe dat wij eruit zien, wist dat ik het was van de Volksjury. Ja. En we hebben dan eigenlijk de hele treinrit, totdat zij eruit moest, gebabbeld over onze podcast, over andere podcasts. En dat was, en dan zo, Xavier, zo van, moet ik een foto van jullie maken?
Oh, ik heb het ja gezegd.
Zij wou niet.
Oh, oké.
Okay, ja, hoeft ook niet per se, maar ik zou dat wel
gedaan hebben. Oh, ik had Lisbeth willen zien.
Ja, en Lisbeth blijkt dan ook nog eens een vriendin te kennen van mij. Dus it's such a small world.
It's such a small world.
Ja, heel grappig. Ik was er echt zo... Dus Lisbeth, tof van u.
Hey Lisbeth.
Ontmoet hebben op de trein.
Ik zit ook soms op de trein. Ik hoop je ook eens te ontmoeten.
Maar je hebt ook iemand gehad,
Ik ben ook herkend geweest op mijn werk, of all places. Dus nu niet dat mijn collega's niet weten dat ik een podcast heb. Maar wij delen een gebouw met verschillende bedrijfjes. En ik ging een verdiep naar boven om iets echt heel stom bureaumateriaal te gaan halen. En ik passeer een eiland van een ander... een ander bedrijf. Het is Maison Slash, trouwens. Dus een soort van online oudermagazine. En ik vraag... ja, hebben jullie die stempels gezien die ik zoek?
zo stom.
Heel stom, echt heel stom. En een van die vrouwen zegt... nee, maar heb jij een podcast?
Zo raar.
Ik, oh my god. Ik zeg ja. En dan zei ja, ik herken je stem, want... je bent die van de Volksjury. Oh. Dus ja, een beetje hetzelfde. Van, nou ja, ik luister heel graag naar jullie. En bleek dat ze dan ook... ze zijn zelf ook gestart met een podcast.
Ah ja, oké. Okay.
Ik denk in verband met... ik heb nog niet geluisterd in verband met hun oudermagazine, denk ik. En omdat te teasen, gingen ze ook allemaal hun favoriete podcast... aankondigen op Instagram. En dat hebben we afgelopen week dan ook gedeeld.
Ja, leuk.
Ja, dus dank je voor die shout-out.
Ja, en, ik vond hem ook heel leuk, trouwens.
Ja, het was heel leuk.
Uitgebreid.
Maar het zijn ook toffe madammen.
Ja, dat ziet je ook wel.
Dat is altijd fijn om... om je luisteraars dan te zien, wie dat je luisteraars zijn, en dat je denkt, oh, het zijn keileuke mensen.
Ja, maar ook gewoon zo random.
Ja,
gewoon.
Ja.
Dat is echt... was echt heel maf, want voor hetzelfde geld hadden wij ergens anders op de trein gezeten. Mm-hmm. En was het niet... gebeurt of zo. Allee,
of de hele trein waar jij op zit luistert naar de Volksjury.
Oh, was het maar zo.
Oh,
Dat
komt nog.
Iets anders.
Ja, het is een bijzondere week, want er is in België weer al een assiseproces.
Een heel interessant euthanasieproces.
Ja, zo wordt het genoemd. Ja.
Kort, het gaat over een vrouw die psychisch zoveel aan het lijden was, mentaal zo erg aan het lijden was, dat ze gevraagd heeft om euthanasie te plegen. De dokter is daarop ingegaan. Mm-hmm. Maar hoe dat het gebeurd is en dergelijke, daar heeft de familie toch wel vragen bij. Mm-hmm. En ja, nu is het eigenlijk gewoon tot een proces gekomen. Wat ik wel heftig vind, want er hangt heel veel vanaf. Mm-hmm. Ook, hè, als die dokters, want het zijn drie dokters die op de beklaagde bank zitten. Als die terechtgesteld worden of beschuldigd worden van dat ze moord hebben gepleegd. Want dat vind ik ook wel een heel extreem. Hè. Het is moord of euthanasie, mm-hmm. en er is niks tussenin.
Nee, dan ze noemen het dan ook zo gifmoord. Het maakt het echt zo heel dramatisch.
Vind ik heel dramatisch, maar dan kan heel het idee van euthanasie ook in vraag gesteld worden. Ja. En dat vind ik dan weer een heel moeilijk vraagstuk of zo, om van één zaak zoiets te laten afhangen.
Ja, en er wordt natuurlijk ook gefluisterd dat dat de bedoeling is. Hè? Dat er uiteraard zijn er al complottheorieën. En eentje daarvan is dat de bedoeling is, hè, om het euthanasievraagstuk eigenlijk gewoon terug in vraag te stellen. Ja, ik vind het een beetje raar dat er gewoon... Ik begrijp dat familie een antwoord wil. Mm-hmm. En ik begrijp ook dat ze zich op bepaalde punten benadeeld voelt en niet gehoord vindt. Maar ik weet niet of je dat voor racisme moet brengen.
Maar ik denk ook... ik heb kort iets gelezen vandaag dat een van de zussen heeft gezegd dat ze het ook helemaal niet tot een assisezaak wilde brengen. Ze wilden gewoon een klacht indienen. Mm-hmm. Omdat de manier waarop de euthanasie is uitgevoerd mm-hmm. nogal met haken en ogen was. Ja. Is ook zo.
Ja.
En daar... ik weet het niet waarom exact, is het dan toch een assisezaak geworden. En ja, de media is daar natuurlijk ook opgesprongen. Maar wat ik een beetje mis in heel dat verhaal, zijn de vrienden van Tine, van de vrouw die euthanasie heeft gepleegd.
Ja.
Ik geloof dat in een stuk was in de Humo,
uh-huh.
Zeggen die vrienden van ja, maar ze wou echt wel euthanasie plegen en we zagen haar ook echt gewoon lijden. Dus die spreken eigenlijk wat de familie zegt weer tegen.
Mm-hmm.
Maar dat vind ik... Ik ga niet... Ik neem hier geen standpunt in.
Nee.
Maar ik vind het wel belangrijk dat die kant ook belicht wordt.
Ja.
En dat vind ik nu een beetje dat ondergesneeuwd wordt door heel het proces.
Ja, ik vind het gewoon moeilijk in het algemeen, omdat die wet is er. En die is uitgevoerd en die is misschien niet inderdaad op de juiste manier of niet de properste manier.
Het gaat vooral om de administratieve manier waarop dat het gebeurd is en de uitvoering zelf.
Ja, maar de beslissing tot euthanasie, de aanvraag en dat allemaal is volgens de wet gebeurd. Mm-hmm. Er is een wet en die is toegepast geweest.
Ja.
Dus ik vind niet dat je dan achteraf dat moet oplossen met een euthanasie. Proces.
Nee. Inderdaad.
Ja, maar dat is mijn mening,
Ik vind het ook heel, heel dubbel, hoor. Want ik snap ook wel dat het heel gevoelig ligt mm-hmm. bij de familie en zo. En dat die daar vragen bij hebben bij hoe dat is allemaal gegaan. Maar ik vind de stap naar een assiseproces gewoon gigantisch.
Ja, dat is echt... Ja, ik bedoel, dat zijn moordenaars van de ergste soort, hè, assise.
Ja. Daar ga ik mijn mening nu wel zeggen. Ik vind die dokters geen moordenaars.
Nee.
Verre van zelfs.
Nee.
Absoluut. Ik vind... zorg dan dat er een... als je zo graag een proces wilt, maar ga dan op andere dingen af. En niet zozeer van het is moord
ja,
of
ik begrijp
euthanasie.
Ook niet. Oh, ja, waarom is er... Ik weet, het is, waarom kan doodslag niet? Vroeg ik mij dan af.
Ja, omdat ik denk dat het gewoon heel bewust is gebeurd.
Ja.
Hè. Dat was volgens mij in de podcast van het Nieuwsblad dat aan bod kwam. Daar werd in gezegd dat als Tine gewoon een bekertje zou hebben gedronken...
Dat is waar.
Met de medicatie of het gif dan zogenaamd, dat dan de dokters niks aangerekend zou kunnen worden. Want dan had ze het zelf
gedaan,
ingenomen en zelf gedaan. Terwijl nu heeft de dokter echt zo met... Een naald,
infuus,
een infuus, haar die euthanasie toegediend, om het zo maar te zeggen.
Mm-hmm.
Dat is zo een... Er zitten zoveel gaten in heel die wetgeving.
Ja, het is een rommelig boeltje. Hè? En inderdaad, de euthanasiewet is er nu al eventjes, maar zeker die toepassing op psychisch lijden is iets recent en nieuw.
Ja.
Psychisch lijden is moeilijk vast te stellen. Hè? Als mm-hmm. iemand echt fysiek ongeneeslijk ziek is, staat dat zwart op wit, maar psychisch lijden kan niemand...
Nee,
niemand,
inderdaad.
Daar heb je geen ja-nee-test voor.
Inderdaad,
Dus dat gaat denk ik altijd voor discussie zijn. En ja, de dood van een geliefde, dus in de positie van die familie, dat is altijd pijnlijk.
Tuurlijk, ja.
Dus ik begrijp beide kanten van het verhaal, maar ik vind toch... Ik hoop echt wel op vrijspraak, eigenlijk.
Ja, ik vind het, eerlijk gezegd.
Ik begrijp dat ze het aankaarten, maar ik vind niet dat de drie dokters de gevangenis in moeten...
Nee. En een van die dokters heeft gewoon zijn handtekening gegeven.
Ja.
Hè? Kunt je daarop iemand vermoord aanklagen en de gevangenis insturen?
Ja.
Dat vind ik er dan ver over. Maar... Bon, wij zitten niet in de jury, helaas.
Nee, helaas.
Dat zal de maatschappij wel weer bepalen wat mm-hmm. dat daar de gevolgen van zullen zijn. En ja, wij gaan het alleszins op de voet opvolgen.
Ik denk
jullie ook.
Ja, ik denk iedereen. En ik wou alleen ook even zeggen dat het echt weer een topcast van advocaten is.
Ja, inderdaad. Oh, heerlijk. Ja, daar zou ik nu toch wel eens willen gaan zien, eigenlijk, om die bezig te mm-hmm. zien en zo. Ja, het is een heel bijzondere zaak.
Ja.
En ik ben echt benieuwd. Het duurt ook niet zo lang, hè? 2-3 weken gaat het duren.
Dus ja, veel getuigen zijn er niet. Er is ook geen... Allee, ja, het is echt een vraag op ja of nee. Hè. Het is niet dat er andere verdachten zijn. Allee, het is duidelijk. Het scenario is duidelijk. Je weet wat er is gebeurd. Dus het is eigenlijk... Ja, het is, dat vind ik ook... Iedereen weet wat er is gebeurd. En die dokters zijn geen moordenaars. Dus ik vraag me af... Als jury moet het volgens mij heel moeilijk zijn. Dat zijn 12 mensen die moeten zeggen... Ja, ik vind dat dat niet goed is. Allee, ik denk dat als ik als jurylid daar nu zou zitten, dat ik zou stressen en zou denken van... Eigenlijk beantwoord ik de vraag of ik voor of tegen euthanasie ben.
Ja, want daar is ook heel die juryselectie om, heeft daarom gedraaid. Mm-hmm. Hè, van, willen we katholieken in de jury? Ja. Willen we mensen die die niet religieus zijn in de jury? En de scheiding van kerk en staat...
dat komt weer zeer dichtbij. Hè?
Ja, inderdaad. Maar goed, we zullen het zien. Zoals gezegd, wij hopen op vrijspraak.
Ja. Voilà, toch maar even onze mening gezegd.
Voilà. Vandaag.
Aflevering 35.
Ja, veel aangevraagd.
Ja.
Het Dyatlov-pas... De Dyatlov-pas... Nee, want het is... Het Dyatlov-pas-incident.
Ja. Veel aangevraagd. Ook de enige suggestie ooit van mijn lief.
Als het waar? Mm-hmm. Goed. Ja. Hij denkt toch eens mee.
Ja, hij denkt toch eens mee. Nee. Een paar weken geleden stuurde hij het mij door en zei... Heb je hier al ooit van gehoord? Precies, hoe die je ooit iets gaat doorsturen waar ik nog niet van heb gehoord. En ik zei, ja, daar heb ik al van gehoord. Ja. Maar het is echt wel een bijzondere zaak.
Ja, het is niet zozeer een moordzaak, wat wij eigenlijk altijd doen, maar eerder een soort van mysterie, waar weer heel veel theorieën aangekoppeld zijn, onopgelost. Mm-hmm. Dus daarom wel interessant voor ons om te bespreken. Ja, heel veel mensen hebben het ook nog recent gewoon aangevraagd. En het is ook wel een verhaal dat al heel lang meegaat. Mm-hmm. En af en toe terug opduikt.
Ja.
En ik vind het ook zeer zeker een heel fascinerende zaak, om het dan zomaar te noemen. Gewoon omdat het speelt zich zo in Rusland
het is
af.
Rusland.
En de Sovjet-Unie.
Koude oorlog. Ja, in de bergen met sneeuw. En,
Love it.
En ik denk in 99% zekerheid dat deze zaak niet is opgelost, omdat het Sovjet...
Ja, dat kan heel goed.
En Koude Oorlog. En ik denk dat we de helft niet weten van wat er in die jaren is gebeurd tussen Amerika en de Sovjet. En ik denk dat dat natuurlijk een van de redenen is dat dit niet is opgehelderd.
Nee, ik denk het ook. Zullen we erin duiken?
Ja, de feiten?
De feiten. Het gaat eigenlijk over de mysterieuze dood van 9 hikers in het Oeralgebergte in Rusland. Op 2 februari 1959. En zoals gezegd is het nooit opgelost en zijn er verschillende theorieën.
Yes.
Ik ga het even over de groep hebben. Mm-hmm. Er gingen in totaal 8 mannen mee en 2 vrouwen. En dat waren allemaal studenten, heel jonge mensen, gelinkt aan de Ural Polytechnical University. En ze waren ook allemaal heel erg ervaren wandelaars en trekkers. Ja. De eerste die meeging was Igor Dyatlov. En naar hem is ook de plek genoemd, omdat hij de leider was van de groep. En hij was ook maar 23. Hij studeerde voor ingenieur. Mm-hmm. Dan was er nog Yuri Doroshenko, 21, ook ingenieur. Lyudmila Dubinina. Sorry.
Ik ben zo blij dat jij al die namen aan zou opstommen zijn.
We mochten het altijd overnemen.
We zijn heel goed bezig.
En zij was 20 en ze stuurde ook voor ingenieur. En opmerkelijk feit, bij een eerdere tocht is zij per ongeluk in het been geschoten door een jager die ook mee was. En ze heeft dat toch al overleefd. Allee, je zit dan zo ergens in the middle of nowhere, je zit in je benen geschoten, gaat dood van de pijn, allee, figuurlijk dan. Mm-hmm. En dan moet je nog eens terug wandelen.
Ja,
allee, stompelen,
whatever.
Dus dat heeft ze toch overleefd. Helaas, dit niet. Dan is er nog Georgi Krivonischenko.
Wauw,
in één keer. 23, die studeerde iets van waterbouwkunde. Dan nog Alexander Kolevatov. 24, kernfysica. Zinaida Kolmogorova. Zij was 22 en radio-ingenieur. Rustem Slobodin, 23. En hij was afgestudeerd. Nicolai Thibault Brignol. Dat vind ik dan grappig dat daar opeens een Franse naam...
Ja, hij is... ik denk grootouders zijn Frans. Vandaar
Frans. Ja, inderdaad. Ja. En hij was ook 23 en hij was afgestudeerd als burgerlijk ingenieur. En dan was er nog een beetje de vreemde eend in de bijt.
Ja.
Semyon Zolotaryov. Zolotaryov, 38. En hij was een soort van toeristengids. Hij is ook soldaat geweest. En hij is op zijn verjaardag gestorven.
Ja.
Dus op 2 februari is de hel losgebarsten daar en is hij ook gestorven. Ja. En dan was er ook nog Yuri Yudin. Hij was 21 en ook student. Maar hij heeft het eigenlijk overleefd, omdat hij vroegtijdig terug moest gaan, omdat hij reuma had en het niet aankon.
Even over de oudste van de groep, die had meegevochten tijdens... Ja, die heeft meegevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog, geloof ik. Ook vlotjes overleefd. En ook één van de andere mannen, maar ik ben vergeten op te schrijven wie, heeft ook al eens tijdens een skitocht een aanval van een beer...
Ja, inderdaad.
Overleefd.
Oh, ik denk dat dat een van de Yuri's was.
Ja, ik denk het ook, maar...
Welke? Geen
idee. In ieder geval, ervaren mensen. Ja.
En ook slimme mensen allemaal.
Slimme mensen.
Echt, voor burgerlijk ingenieur, no way dat ik dat kan. Dus,
nee, inderdaad. En dan ook nog zoiets in Sovjet-Rusland.
Ja, inderdaad. En dan is er de expeditie eigenlijk, wat ze van plan zijn.
Ja, ze gaan in 16 dagen tijd meer dan 350 kilometer afleggen. De route valt onder, dat is in toenmalige expeditienormen categorie 3. En dat is de allerzwaarste vorm van expeditie. Maar ze zitten dus ook in een soort van expeditieclub die gelinkt is aan de universiteit. Ze hebben allemaal heel veel ervaring. Ze hebben dagboeken van tijdens hun tocht teruggevonden, maar in die dagboeken stonden ook aantekeningen van ervoor, waaruit bleek dat ze zeer goed waren voorbereid.
Ja.
Ze hadden alle juiste kledij aan, al het juiste materiaal mee. Enfin, ze waren eigenlijk tiptop in orde.
Ja.
Goed om te vertrekken, eigenlijk. Hè. Ze vertrekken op 25 januari.
Ik wou gewoon zeggen dat een doel eigenlijk is van de trektocht is om de top van de Otochten in Siberië te bereiken.
Siberië, zei ze al. Blijf er weg.
En die toppen bevindt zich op 1234,2 meter.
Ja.
Dus vrij hoog.
Ja, dus het idee is eigenlijk, ze vertrekken vanuit de bewoonde wereld, ze gaan naar die top en ze keren terug.
Ja, inderdaad.
Dus dat is een beetje heen en terug. Dat is wat ze gaan doen. Dus op 25 januari vertrekt de hele groep met de trein naar Ivdel.
Ja.
Dat is een centraal gelegen stad in de noordelijke provincie Oblast Sverdlovsk. Tot daar mijn Russisch. Vandaar namen ze de vrachtwagen naar Vizhash. Dat is het diepst in het noorden gelegen en tevens laatste bewoonde nederzetting.
Ja.
En vanuit daar gingen ze dan 2 dagen lang die Otortenberg beklimmen. Ja.
Dus ze beginnen er effectief aan op 27 januari. Ja.
En het is in die laatste nederzetting dat onze Yuri zegt... Ik heb te veel pijn aan mijn rug.
Ja. Het is eigenlijk de volgende dag dat hij meteen al zegt van... Yo, mannen, dit gaat hem niet worden. Ik ben weer weg. En al een chance.
Ja, het heeft zijn leven gered.
Het heeft zijn leven gered, eigenlijk, die reuma. Hè.
Zijn leven gered of hij heeft 9 moorden op zijn geweten.
Tam, 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 tam. En dan, dan bij mij gaat het meteen naar 1 februari.
Ja, ik wou gewoon nog kort zeggen. Onze groepsleider Igor heeft afgesproken met zowel mensen van de universiteit als mensen in die laatste nederzetting. Ik schat dat we er dan gaan zijn, maar als we tegen 12 februari geen telegram sturen, dan denk ik dat er iets is fout gelopen.
Ah, ik had het anders begrepen. Ah. Ik had begrepen dat hij had gezegd van we zullen ongeveer terug zijn rond 12 februari.
Ah, okay.
Maar het kan zijn inderdaad dat het wat langer gaat duren. Mm-hmm. Dus als je ons op 12 februari nog niks gehoord hebt van ons, no worries.
Okay.
We komen er wel. En wat ik heb, is dat eigenlijk op 1 februari dat ze eigenlijk vrij laat zijn beginnen wandelen. Mm-hmm. Ze hebben eigenlijk maar een afstand afgelegd van 4 kilometer.
Ja.
Nu... Ja, het was al categorie 3, dus je moet ook niet denken dat die 4 kilometer een fluitje van een cent is geweest.
Ik doe geen uitspraken meer sinds ik vorig jaar in Guatemala een vulkaan ging beklimmen. En ik had een hele dag om 10 kilometer naar boven te stijgen. En ik dacht, ik loop 10 kilometer op een uur thuis. Dat zal wel echt vlot lukken. Nooit meer van mijn leven. Dat was het ergste van mijn leven. Heel schoon, maar erg. Maar dus ik doe geen uitspraken meer over kilometers.
Never again.
Nee.
En al snel blijkt eigenlijk dat ze te veel eten en spullen mee hebben genomen. Dus die laten ze achter op een platform in het bos.
Ja.
Een soort van basiskamp.
Ja.
En dan gaan ze verder en rond 5 uur, na die 4 kilometer, zetten ze het kamp op een helling van de Kolatsjakl.
Perfect uitgesproken.
Zoiets. En fun fact, dat wordt ook wel vertaald, is dat de berg der doden.
Ja.
Maar niet omdat dat zo onheilspellend is, heb ik gehoord. Mm-hmm. Maar gewoon omdat er geen bal te beleven is.
Ja, nee, daarom... ze zijn echt wel in the middle of nowhere.
Ja, inderdaad. En dat bevindt zich eigenlijk waar dat ze nu zijn, op 16 kilometer van de top. Dus eigenlijk helemaal niet meer zo ver, hè.
Wow.
Ja. Ze gaan er toch nog een paar dagen over doen. En er wordt nu eigenlijk gezegd van, ja, goh, het is wel raar dat die zich daar op een helling hebben mm-hmm. gezet. Waarom zouden die geen onderdak hebben gezocht in het bos, dat ook daar niet zo ver vandaan was. Maar de theorie daarachter is dat, dat Igor eigenlijk een soort van oefening wou doen om te kamperen op de helling.
Ja.
Dus ja, dat is een vrij vanzelfsprekende verklaring waarom dat ze zich daar gezet zouden hebben.
Ja, hè? En ik denk ook dat het is een soort van, alleen een beetje een open vlakte. Allee, het is wel een helling, maar als je de foto's ziet, ja, het is niet dat dat 90 graden naar omhoog gaat.
Inderdaad.
En ook, ik zou mij ook wel ergens veiliger voelen in een open vlakte dan in een bos.
Want er lopen ook beren rond.
Ja, Siberië, en ik denk echt wolven, beren. Dus ik denk van, ja, als je daar in die open vlakte zit, heb je toch wel een beetje meer overview van...
Ja, dat
wat
kan
er op
ook.
Je afkwam.
Ja.
Ik weet het niet. Ik hoorde ook eerst helling, maar dan zag ik de foto's en ik dacht, wow.
Ça va nog wel.
Ça va wel. Ik heb al op ergere hellingen geslapen.
In Guatemala. En ja, bon, het enige wat ik daar nog heb over gevonden is dat ze rond 6 uur, 7 uur eten.
Mm-hmm.
We weten dat omdat ze dat in een dagboek hebben geschreven.
Ja, ja, dat is dus eigenlijk... je zou denken, hoe komt dat ze dat allemaal zo goed weten? Maar inderdaad, ze noteren dat allemaal zeer nauwkeurig.
Ja.
En ze, alle 9 hadden ze een dagboek. Er waren ook, denk ik, 4 of 5 camera's mee, waarvan heel veel foto's bewaard zijn. En in die dagboeken lezen we ook dat de sfeer goed... Allee, dat er geen opmerkelijkheden... Nee. Gewoon van, ja, het is hier plezant.
Het was eigenlijk een beetje saai.
Ja, nee, maar je zou denken van... Allee, ja, hè, dat is je dagboek, dat is je diepste geheim. Misschien dat ze al vergeven is. Maar alles was leuk, alles was plezant. En ook op die foto's, alles loopt vlot eigenlijk.
Tot dan, eigenlijk.
Tot dan, want dan, ja, dan loopt het fout.
Dan gaat het echt helemaal mis. En zoals gezegd, zou Igor had gezegd van ja, we sturen nog wel een telegram als we er zijn en zo. 12 februari passeert. De dagen daarna passeren ook. Geen telegram, niks. En de familie heeft zoiets van ja, gasten, kom aan.
Nu mag het wel eens gaan beginnen.
Het is ondertussen 20 februari. Het is toch al een dikke week later. En oké, dat een expeditie een beetje uitloopt tot daar aan toe. Maar ik denk dat je al snel tot de conclusie moet komen. Oké, die hebben maar zoveel proviant mee. Die hebben maar zoveel spullen mee. Ik denk niet dat ze daar nog een week mee zullen toekomen. Als je ervan uitgaat dat die expeditie maar 14, 16 dagen gaat duren.
Ja.
Dan gaat je niet nog voor een hele week extra eten meenemen.
Nee,
hè?
Inderdaad.
Dus dan, de familie heeft dan een zoektocht echt geëist. En dan hebben ze vrijwillige studenten de wildernis ingestuurd. En professoren, zo echt zo.
Ja.
Dat is een echte rescue, mensen erin te sturen. Gewoon studenten.
Ja, de Sovjet-politie was met drukkere dingen bezig, waarschijnlijk.
Ja. Al hebben ze wel later ook tegenpolitie en helikopters ingezet.
Er zijn inderdaad vliegtuigen en helikopters ingezet. Maar het is toch die groep vrijwilligers dat op 26 februari...
Dus dat is nog eens een week later.
Ja, ja, maar ja, die moesten dan
die moeten er ook wel graag.
Ja. En die zijn niet zo ervaren. Silke, die hebben wat meer tijd.
Zijn vrijwilligers.
Ja, die doen maar 1 kilometer per dag.
Dat is meer dan dat ik zou kunnen doen. Nee.
Oh, gaan we eens op expeditie.
Dat is goed, dan maken we daar ook meteen gewoon, een podcast
voor. Gewoon hier in België, hè. Niet te ver.
Naar de Ardennen, dat is goed, we doen dat. We
steken de bergpas van de Ardennen over. Anyway, op 26 februari vindt men een verlaten en zwaar beschadigde tent aan de berg, die ik niet opnieuw ga uitspreken. Want
de berg der...
De berg des doods.
Ja.
En ja, vrij snel zeggen mensen uit de groep van ja, dat is de tent van onze groep. Ze zien een spoor van voetsporen en die leidt naar het bos, hè, richting de top.
Mm-hmm.
En na 500 meter stopt het spoor en er is het helemaal bedekt met sneeuw.
Ja, wat ik heb gelezen is dat een van de studenten opgeschreven heeft wat hij exact... Okay. Gevonden heeft. En hij zegt daarover, ja, de tent was voor de helft afgebroken en bedekt met sneeuw. Het was ook leeg. Maar raar, alle spullen en schoenen, die zaten wel nog in die tent.
Ja.
Ze ondervinden al snel dat de tent van langs binnenuit
is
opengesneden.
Ja.
En dat, aangezien al die schoenen en zo daar nog stonden, dat die 9 gewoon op hun blote voeten zijn vertrokken of op hun sokken. En dat die voetstappen inderdaad richting het bos gingen.
Inderdaad. Ze ontdekken dan aan de bosrand.
Dat is soort... op ongeveer 1,5 kilometer ja. van waar de tent is.
Ja. Daar ontdekken ze vuur. Allee, of toch de resten van dat ja. er een vuur is gemaakt. En daar vinden ze de eerste twee lichamen van... oh shit, ik heb
van Yuri en Georgie.
Dank u, want ik had hun familienamen opgeschreven. Onder een grote dennenboom.
Belangrijk detail, alleen gekleed in een ondergoed.
Ja, effectief. Dus ze hebben blote voeten en ze hebben enkel ondergoed aan. En dan tussen de boom en het kamp vinden ze dan uiteindelijk nog drie lichamen. En ze vermoeden dat die eigenlijk net op aan het teruglopen waren naar het kamp.
Ja, wat ik nog weet over... over Yuri en Georgie, mm-hmm. is dat waar dat vuur is gemaakt, daar stond dus ook zo'n grote dennenboom.
Ja.
En eigenlijk vanaf de grond tot 5 meter verder waren eigenlijk alle takken afgebroken van de boom.
Ja.
Dus het lijkt erop dat ze
dat vuur...
of de takken hebben gebruikt om het vuur te maken, of dat ze erin zijn gekropen om op zoek te gaan naar waar dat de tent zich bevond. Dat ze erin zijn, of om anderen te zoeken.
Ja, okay.
Dat ze dan een soort van uitkijkpost hadden gemaakt. Maar die hebben zodanig de takken ervan afgehaald dat die hun handen helemaal
open lagen. Ja.
En er is ook in de schors van de boom is ook huid gevonden.
Ja, ja.
Dus dat is wel een beetje raar al. En die drie anderen die zijn eigenlijk pas een dag later gevonden, hè, als ik het goed heb.
Die zaten ook onder sneeuw.
Ja. En dan pas op 5 maart, dus weer een paar dagen later, worden nog lichamen gevonden van Rustem, dacht ik, op 5 maart.
Ik heb dan nog... Dan heb ik direct 4 mei, dus... Wacht, hè, nu hebben we er 2, 3... Nee, ja, dan...
Dat klopt,
ja,
hè, wat
dat,
ik zeg.
Ja, dat klopt wat gezegd.
Ja, dus dan worden er nog 3 lichamen gevonden. Waarvan jij ook al zei van dat ze in houdingen zaten, dat het leek alsof dat ze terug aan het lopen waren naar het kamp.
Ja.
Maar die hebben geen eigenlijk externe verwondingen opgelopen die een dood veroorzaakt zou kunnen hebben. En volgens de onderzoekers zouden ze gestorven zijn aan onderkoeling.
Ja.
Die 3 in ieder geval. Ja. En Rustem die had een kleine barst in zijn schedel, maar dat was... geen dodelijke wonden eigenlijk. Nee. En dan komen we bij 5 mei.
Ja, op 4 mei.
Ah, sorry.
Worden dus... Ja, er misten nog 2... nee, sorry. 4. Nog vier klimmers die niet gevonden waren. Dat heeft dus 2 maanden geduurd. 2 maanden. Ja. Sorry. Ik kan me dat echt niet voorstellen. Allee, ik kan het me wel voorstellen, want er is sneeuw en sneeuw. Dus begin maar eens te zoeken. En onder een 4 meter dikke sneeuwlaag worden ze in een soort van inham van ravijnachtig iets gevonden op 75 meter afstand van die bewuste dennenboom. Opvallend is dat die wel gekleed zijn, maar niet in hun eigen kledij. Die hebben kleren aan van de anderen die naakt waren.
Dus dat is echt alweer... De theorieën sijpelen naar boven.
Ja. Uiteraard wordt er onmiddellijk een onderzoek opgesteld.
Ik had...
Zeg maar.
Ik had nog een paar dingetjes over de verwondingen die ze hadden opgelopen. Dus dat gaat dan om... drie van hen hadden fatale externe wonden eigenlijk. Ja. Zo was Nikolai zijn schedel gebarsten. En Ludmila en Simon... dus die oudste van de groep, die hadden een borstbreuk. En Ludmila was ook haar tong kwijt.
Ja. En niet alleen haar tong. Haar 2 oogballen zijn uitgerukt.
Ja.
Ja. Maar, en dat zijn al die... Dus al die zware verwondingen zijn die laatste 4 die zijn gevonden.
Ja, inderdaad. Ja. En wat ze ook nog hebben ondervonden, is dat... dat ze door hadden in wat voor situatie dat ze terecht waren gekomen. Mm-hmm. Want ze hebben ook nog een soort van kuil gevonden in de sneeuw die ze daar gegraven zouden hebben. En die ze bedekt hadden met takken om zichzelf warm te houden.
Ja.
Maar ja, hoe zijn die 1 in dat ravijn beland? En dan ook nog eens in het diepste gedeelte blijkbaar van het ravijn. Ze hebben andere kleren van anderen
aan. Het lijkt dat ze aan het schuilen zijn voor iets.
Ja, er zijn gewoon zoveel vragen. Want wat doen die mensen in hun ondergoed... Waarom is die tent langs binnenuit opengesneden?
Voor alle duidelijkheid, de tent had ook gewoon een opening. Hè? Dus ze hadden gewoon langs een opening naar buiten kunnen gaan. Ja. Maar zij hebben dat echt opengesneden en zo naar buiten gegaan.
Ik wil trouwens ook zeggen dat dat een heel grote tent was. Ja. En niet zo'n gewone...
Geen Quechua-opmerktent.
Maar echt, ik heb foto's gezien, dat is een vrij lange tent. Ja. Want er moesten uiteindelijk 9 mensen
en
in.
En bagage.
En bagage in. Dus wel echt zo'n hiking tent. Ja. Anno 19. Ja, echt zo met zo'n stok in het midden en dan zo twee zeilen eigenlijk.
Ja, dus het onderzoek wordt opgesteld en opgestart. En dus uit de autopsie. Die in het Russisch is geschreven. En ik weet niet of dat een vertaalfout of alleen vertaalmoeilijkheid ligt. Maar de conclusie van de dokter is dat die verwondingen bij die drie. En hij vergelijkt het met een ongekende kracht. Die,
natuurlijke kracht.
Ja, ongekende natuurlijke kracht die een hoge druk creëert. En daardoor zijn die verwondingen er gekomen. Dus hij kan niet zeggen van dat is door een slag met een boomstam of met een mes. Hij zegt het is door een ongelooflijke kracht dat die verwondingen er zijn gekomen. Je kunt het vergelijken met een auto-ongeval.
Ja.
Dat je met hoge snelheid ergens tegen rijdt. En dat er daardoor allemaal verwondingen komen. Die verwondingen hebben die mensen.
En dat leidt tot heel veel speculatie. Want gewoon de omschrijving van het gaat om een natuurkracht.
Ja.
Ja, dat kunnen ufo's zijn, hè, bij wijze van spreken.
Daar heb je theorie nummer 1.
Maar het is ook gewoon bijzonder, omdat er zijn geen ooggetuigen van. Mm-mm. Dus er kan alleen maar gespeculeerd worden. Waar wij ook gewoon heel goed in zijn.
Ja, inderdaad.
Dus we zullen gewoon maar overgaan naar de theorie.
Ja.
Hè.
Één ding dat ik nog wil noemen, is het feit dat ze geen kleren aan hebben, zou heel makkelijk te verklaren kunnen zijn. Mijn lief kijkt heel graag documentaires en films over bergbeklimmen.
Ah ja, oké.
Hij heeft daar geen ambitie toe, zegt hij. Hoop ik. Maar hij kijkt heel graag documentaires over de Mount Everest. Ja. En als je op een bepaalde hoogte komt, heb je een fenomeen en dat noemt paradoxaal uitkleden.
Ja.
En dat is... Dus hoogteziekte, dat is echt iets gek, hè? Tijdens mijn beklimming op de berg in Guatemala...
Daar gaan we weer,
nee, hadden bepaalde mensen daar last van en dat wordt gewoon licht in je hoofd en misselijk. Ja. Maar dat was uiteraard niet op het niveau van dit en de Mount Everest beklimmen. Maar mensen die op dergelijke hoogte zitten, die beginnen te ijlen en te hallucineren. Je kunt het zo koud hebben dat je brein in die hoogte denkt dat je te warm hebt.
Ja.
En dus dat is dan dat paradoxaal uitkleden. En die mensen dus die zitten dan op 8000 meter hoogte, die bij temperatuur van min 50, en die beginnen zich uit te kleden omdat ze hun lichaam foute signalen geeft. En dan zouden ze zich dus uitkleden omdat ze denken dat ze het te warm hebben.
Maar ja, dat verklaart nog niet waarom dat ze uit de tent gaan. Want voor mij, toen ik dat las, toen dacht ik... Ah ja, het spreekt eigenlijk voor zich, zal dat wel gewoon zijn. Mm-hmm. Maar als je dan verder over nadenkt, wat maakt dat ze uit die tent gaan? Wat maakt dat ze die tent zo langs de binnenkant opensnijden?
Ja.
Allee, dat zijn gewoon... Het lost niks op, deze verklaring.
Absoluut niet, maar ik vind het gewoon sowieso een gek fenomeen.
Ja, 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 zeker. De eerste die ik heb, is dat de KGB er iets mee te maken zou hebben. Uiteraard, want het is de Sovjet-Unie.
Mm-hmm.
En dat komt eigenlijk van een... De theorie komt van een auteur, Alexei Rakitin. En die zegt eigenlijk dat Semyon, Alexander en een van de Yuri's KGB-agenten waren. En die waren eigenlijk undercover mee in die groep hikers. Die anderen zouden er niks van geweten hebben. Mm-hmm. Om een CIA, van de Amerikanen, een cel daarvan bloot te leggen.
Ja.
Dus zij moesten eigenlijk een soort van radioactieve samples gaan afgeven aan die CIA-agenten. Zij waren eigenlijk dubbele spion.
Ja.
Dus ik denk dat de CIA, als de theorie zou kloppen, dacht dat zij spionnen voor hen waren in Rusland.
Ja.
Maar ze speelden dan eigenlijk dubbel.
Ja.
En ze moesten dan die samples afgeven en foto's nemen van de Amerikanen. Maar dat ging helemaal mis en de CIA heeft dan maar heel de groep vermoord. En het is ook wat interessant is aan deze theorie, is dat sommige kledingstukken radioactief waren.
Mm-hmm.
En dan komt deze theorie wel goed aan bod, om het zo maar te zeggen. Omdat ze hadden die radioactieve samples bij. Want hoe zouden die kledingstukken anders zo radioactief zijn geraakt?
Nu, het is ook niet zo onwaarschijnlijk, hè, die theorie. Want Er is inderdaad onderzoek geweest naar die theorie. Ze hebben het best wel serieus aangenomen. Of het lijkt dat de Sovjets dit het best serieus heeft aangenomen. En het is zo dat tijdens dus de Koude Oorlog de Verenigde Staten op zoek waren naar plekken om plutoniumfabrieken te openen. En dus die Amerikanen stuurden effectief spionnen. Er zijn er in de loop van de Koude Oorlog een tiental gevat. Dus als er tientallen gevat zijn, dan weet je dat er veel zeker dubbel gelukt is. En dus een heel gek systeem, ik had er nog nooit van gehoord, maar die worden in een speciaal vliegtuig gezet, die Amerikanen.
Ja.
En er waren vliegtuigen op minder dan 7000 kilometer, zowel in Noorwegen als in Turkije. Dus dat zou makkelijk tot aan dat Oeralgebergte geraken met naft. Dat is technisch mogelijk. En die Amerikanen zitten dan in dat vliegtuig en dan worden die gedropt. En dan hebben die allemaal capsules mee om die stalen in te steken, radioactieve stalen. En die worden dan met kleine parachutjes terug opgehaakt door dat vliegtuig en meegenomen. Dus dat valt keihard op.
Ah ja.
Dus iemand had dat toch moeten zien, als dat zo was.
Raar.
Maar het zou dus de Amerikanen zeker een paar keer gelukt zijn. Want ze zeggen van, ja, er zijn er slechts een tiental gevallen.
De Koude Oorlog, love it.
Ja. En dus inderdaad, drie van hen... Nu, ik vind ook dat drie van hen zijn KGB-agenten hadden banden. Met de KGB. Ik vraag me af in hoeverre dat echt agenten waren.
Maar het gaat dan vooral over die Semyon, die oudste van die groep.
Omdat
die een die achtergrond al had. En hij zou ook pas heel laat toegevoegd zijn geweest aan de groep. En dat maakt het allemaal wel een beetje louche.
Ja.
En maakt dat die theorie wel in zekere zin geloofwaardig wordt. Maar goed, we hebben er nog andere.
Ja. Nu, dat radioactief is wel echt iets gek, hè? Dus inderdaad, er is radioactiviteit op verschillende kledingstukken teruggevonden. En familie en vrienden zeggen dat bij de begrafenis een aantal van de lijken heel oranje zagen en hun haar volledig grijs was.
Maar dat kan ook verklaard worden, hè?
Ja.
Dat zou...
Maar ook verklaard worden door radioactiviteit.
wat daar de uitleg van is, is dat dat gewoon, omdat die daar hebben zo lang gelegen in de kou, dat dat een soort van mummificatieproces is geweest. En dan krijgen mensen inderdaad zo'n oranjere tint en wordt uw haar ook grijs.
Allemaal mini Donald Trumps.
America. dus dat is de theorie van die KGB. Ja. Agenten.
Ja, en als het dan niet is, dan zal de KGB er misschien voor op een andere manier wel tussen hebben gezeten. Hè?
Ja, misschien kan ook.
Ja.
Oei. Ik had er bijna iets omgestoten.
Ja, water.
Dus het is oké.
Standaard.
wat ik ook nog heb, is dat ze... Er was vlakbij een gulaggevangenis.
Mm-hmm. Ja.
En dat ze zouden beschouwd zijn als een soort van ontsnapte gevangenen.
Ja.
En dat ze daardoor vermoord zijn geweest.
Ja, en dat is een soort van werkkampgevangenis. Ja. Zo'n gulaggevangenis. En daar ontsnapten wel regelmatig mensen uit. Maar ze zijn dan natuurlijk gaan nakijken in de boeken van de gevangenis. En daar bleek dat er in die periode geen ontsnapte gevangenen waren. Dus dat het ook heel raar zou zijn dat de overheid hen zou hebben vermoord. En hen zou hebben misschien als gevangenen.
Ja, maar wat hier bij deze theorie, wat weer dan een interessant punt is, is dat...
We zijn goed aan het elkaar aan het tegenwerken. Love it.
Is dat een persoon van de groep had een... hebben ze gevonden een kledingstuk dat bij niemand... Dat tot niemand behoorde.
Ja.
Dus waar komt dat kledingstuk vandaan? Dat was iets speciaals om rond de benen te wikkelen.
Ja.
Om ze warm te houden. En dat werd veel gebruikt door soldaten die uiteindelijk in zo'n werkkamp zijn terechtgekomen.
Oh, maar ik vind het ook zo moeilijk, want er wordt ook gezegd van ja, en er is een klok teruggevonden dat bij niemand hoorde. Maar dan denk ik, hoe zeker zijt je dat
inderdaad.
Je al die bagage hebt gecheckt?
Ja.
Ik bedoel, als ik een zak maak en hier vertrek, en Lucas moet daarna die zak identificeren, Lucas, mijn lief. Die gaat ook echt 90% van die spullen niet herkennen. Of zo niet zeker weten of ik dat heb meegepakt. Buiten jij zelf, wie weet wat er in je valies zit.
Ja, dat is waar. Ik maakte mij de bedenking ook, hoor. Ja. Maar ik vond het wel gewoon een interessant punt.
Het is sowieso interessant.
Omdat mensen dat dan wel weer beschouwen als iets raar.
Ja.
Van, Er kunnen toch wel weer soldaten mee te maken hebben of zo'n gulag. Of er zijn mensen ontsnapt die hen dan zijn tegengekomen en hen dan maar hebben vermoord.
Ja.
Maar ja, niks wijst op verwondingen, snap je, van moord echt of zo, die autopsie.
Ja.
Dus ik denk dat deze theorie ook van de baan kan.
Om op zoek te gaan naar iets dat u kan verwonden dat niet door mensen is toegekend, wordt er gesuggereerd dat het misschien een nucleair testgebied was. We zitten dus volop in Koude Oorlog. En we zitten met lichamen en kledingstukken waar radioactiviteit is op aangetroffen. Dus wie weet was de Sovjet testen aan het doen met nucleaire bommen. En zaten zij toevallig op de foute plek.
Ja.
Het enige rare is dat los van die kledingstukken niemand op de grond of in de bodem rond de lijken nucleair activiteit heeft vastgesteld. Het was ook echt enkel die kledingstukken.
Het was ook maar op een paar kledingstukken. Ja. Hè? Het was ook niet op alle kledingstukken.
Niet op iedereen.
Maar wat ik dan er nog heb, is dat het niet per se om een nucleaire test ging, maar gewoon om een militaire test.
Ja.
Dat is een soort van parachutemijnen aan testen zouden geweest zijn. Dat zijn zo van die bommen die aan zo van die parachutes hangen. Mm-hmm. En dat ze eigenlijk wakker zijn geworden van de explosies, want die dingen die ontploffen in de lucht. Dus die hoeven niet de grond te raken om te ontploffen. En daardoor zijn ze eigenlijk uit paniek uit hun tent gelopen, hè, geen kleren aangedaan, die tent opengescheurd, maar we moeten hier meteen weg. Mensen zijn dan gestorven, één door de explosies of door de kou gewoon. Mm-hmm. Anderen hebben hun kledij overgenomen, maar dan zijn zij ook getroffen door de kracht van de explosies, want het was een natuurlijke kracht. Ja. Het is niet dat je daar extern, denk ik dan, veel verwondingen van ziet, maar gewoon door die explosie. Wat ook gerapporteerd is geweest, is dat er rare lichtflitsen gezien zijn geweest door andere wandelaars die verder aan het hiken waren. En een soort van oranje gloed. En als er zo mijnen ontploffen in de lucht, dat zou zo wel eens een gloed kunnen veroorzaken. Ja. Dus de theorie is, waren ze net op het verkeerde moment op de verkeerde plaats terechtgekomen?
Dat denk ik sowieso. Ze waren sowieso op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Maar waarom het de verkeerde plaats is, is zo moeilijk om te zeggen.
Ja, inderdaad. Dus het is dat van die militaire testen, dat hebben ze ook niet kunnen bewijzen, want de Sovjet-Unie heeft eigenlijk alles een beetje onder de mat geveegd.
Ja, tuurlijk. En ook, je gaat niet bekend... Dit heeft vermoedelijk, denk ik, wel wereldnieuws gehaald. Of toch op bepaalde schaal.
Mm-hmm.
Dan gaat je niet zeggen... weet je welke soort bommen dat wij aan het testen waren? Nee, als je volop in Koude Oorlog zit.
Maar ik heb wel gelezen dat het eigenlijk... want er is kritiek op gekomen dat ze daar niet zo open over gecommuniceerd hebben. Maar dat het eigenlijk standaard procedure was in de Sovjet-Unie toen de tijd om dingen die met binnenlandse zaken te maken hadden, om dat niet wereldkundig te maken.
Ja, ik heb net tijdens de kerstvakantie de fictieserie Chernobyl.
Ah.
Wat niet zo fictie is, maar het is een fictiereeks. Chernobyl gekeken. En dat is ook zo. Inderdaad, die hebben zo lang mogelijk proberen te zwijgen over die ramp.
Inderdaad. Ja. Dus ik vind dit nog wel een plausible...
Ja, dat is waar.
...theorie.
Ja.
Maar we kunnen niet meer doen dan dit zeggen, hè.
Nee.
Maar ik vind wel, het zou maar al te goed kunnen, zo in Koude Oorlog toestanden. Er werd zoveel getest.
Het is de middle of nowhere. Dus waarom zouden ze daar ook geen testen doen?
Ja, absoluut. Absoluut.
Dus, je sprak al over die lichten en die zijn gezien door andere mensen. Er zijn ook mensen, ondanks dat het de middle of nowhere is, die wonen in Siberië. En dat zijn de Mansen. En dat is een...
Ik heb Mansi.
Mansi, ja. Mansi is, ik denk het Engels. En Mansen is de Nederlandse.
We willen het alleen maar correct uitspreken.
Ja. En het is een inheems volk in West-Siberië. Die leven van de jacht, rendieren. Ik heb er hele mooie oude foto's van.
Ja?
Ja. Die echt ook zo opgezette beren hebben in hun hutten. Echt heel...
Siberië.
Heel Siberisch, ja. En zij zijn eigenlijk het volk dat het dichtst bij de plek van het ongeval wonen. Het is uiteraard een minderheid in Sovjet-Rusland. Dus kan er al eens met de beschuldigende vinger naar die minderheid gewezen worden. Maar ja, zoals gezegd, hun verwondingen zijn... Ja, lijken niet door een mens aangebracht.
Nee. Want wat ze zeggen, waarom dat het die inheemse bevolkingsgroep zou kunnen geweest zijn, is van dat er bijvoorbeeld jagers waren die slechte intenties hadden, die de groep hebben vermoord, gewoon omdat ze dat wilden doen. Mm-hmm. Of omdat ze niet vonden dat de hikers welkom waren. Mm-hmm. En de tegenstelling is van, ja, maar er zijn geen voetsporen van hen gevonden, van die jagers gevonden, maar die waren ook wel gewoon heel erg goed. Mm-hmm. Die wisten hoe dat ze moesten overleven. Die wisten hoe dat ze sporen moesten wissen en zo. En ja, misschien dat er toch ergens een escalatie is gebeurd. En zij hebben ook wel echt veel mensen van die bevolkingsgroep ondervraagd. Maar wat dan in hun voordeel spreekt, is dat er eigenlijk al 3 decennia lang in die groep geen enkele misdaad was gebeurd.
Echt? Oh,
maar
3 decennia.
Dus dat is een heel vredevol volk. Ja. Het is ook niet verboden om die berg te beklimmen. Want je zou kunnen denken van, ja, misschien was het een heilige plek voor die mensen. Maar dat is ook niet het geval. En ze hadden ook eigenlijk geen beweegredenen om te zeggen tegen wandelaars van, yo, hier mocht je niet komen.
Nee. Dus... En iets wat dat ook in hun voordeel spreekt, is, en wat dat ze zelf ook als verdediging aangeven, is, ja, het is sowieso niet onze favoriete berg, want er zijn al 9 van onze mensen verdwenen op deze berg.
Oh, dat wist ik niet.
En er is ook een paar jaar eerder een vliegtuig neergestort op die plek.
Toch een beetje de berg des doods.
Ja, dus toch een beetje de berg des doods. En misschien, ja, en die mensen zijn al eens verdwenen, er is al eens een vliegtuig neergestort, dus dat wijst toch dat er toch een soort van... Ja, activiteit misschien... Ja, koude oorlog.
Een soort van Bermuda...
Ja, ofwel dat, ofwel effectief. Ja, ik bedoel, een soort van koude oorlogsactiviteit
op
de berg plaatsvond.
Maar ik denk niet dat zij er iets mee te maken hebben.
Nee, denk ik ook niet.
Wat wel nog kan zijn, en dat was eigenlijk mijn eerste idee toen ik hoorde dat ze zich hadden uitgekleed en wat dan ook, en zo in het wilde weg... het bos zijn ingelopen, is drugs.
Drugs!
Voor de fans van Willys en Mariette.
Ja.
Drugs! Want, wat heb ik gelezen, aan de bosrand, daar staat ook wel de klassieke paddenstoel, de rode met witte stippen. En we weten allemaal dat dat
de giftigste is.
En dat ze die waarschijnlijk, ja... per ongeluk hebben ingenomen, of toch expres dat ze zoiets hadden van, ja, we zijn hier in de middle
Let's
of nowhere.
Ja.
En dat ze eigenlijk zo van delirisch zijn geworden. En dat ze zijn beginnen zweten, waardoor dat ze hun kleren hebben uitgetrokken.
Ja,
en dan naar buiten
gaan. Ja, en misschien inderdaad een beetje parano geworden zijn.
En ja, en dat ze dan tegen dat uitgewerkt was, die andere mensen zoiets hadden van, fuck, wat hebben we gedaan? Die andere kleren hebben genomen, vuur zijn beginnen maken. Dat ze terug een beetje bij bewustzijn geworden, maar dat eigenlijk al
te laat was.
En ik vind dat eigenlijk ook wel... het lijkt mij heel verstandige mensen. En ik denk niet dat ze heel veel risico's zouden nemen. Maar het kan maar zijn dat ze iets van extra eten nodig hadden. Of weet ik veel wat. En dat ze die paddenstoelen zijn tegengekomen. Of iets, of een andere...
Ja, of
een
gewoon andere... iets plezier willen hebben. Hè? Bedoel,
tuurlijk.
Kan,
maar
hè?
Ik denk gewoon als je zo'n tocht maakt, dat je de risico's wel tot een minimum wilt beperken. Dus ik denk eerder dat het
Het is nog altijd een groep van 23 jaar.
Ja, dat is waar. Dus toen ik hier eerst van hoorde en begon te researchen, was mijn eerste gedachte drugs.
Drugs, ja. Het enige wat mij, en ook met de theorie van de nucleaire koude oorlog, kan allemaal, maar die griet dat haar tong kwijt is en haar oogballen zijn uitgerukt.
Ja, maar ik denk dat dat gewoon door wild eruit is getrokken, hoor.
Ah, wel. Ah, wel.
Zeg het eens.
Daarover heeft... wacht, hè, nu moet ik even zien dat ik dat hier juist zeg. Gebroken ribben. Nee, in ieder geval, ik ga het niet letterlijk kunnen zeggen hoe het is gegaan. Maar verschillende biologen hebben gezegd van... er zijn knaagdieren en wild, maar die gaan niet... expliciet een mond van iemand open doen en een tong daaruit halen. Nee, ja. Knaagdieren bijvoorbeeld. En een wolf zou, of een beer zou u in zijn geheel meesleuren. En knaagdieren, wat mensen dan zo ratten of muizen of zoiets. Ja, die eten aan het oppervlak. Dus dan zou er aan de neus of aan de oren geknabbeld zijn. Maar nooit de tong of de ogen.
Ja, dat is waar. Nu dat je het zo zit uit te leggen, denk ik... Oh, waarom heb ik daar niet aan gedacht? Want voor mij was dat heel logisch dat dat een dier geweest zou zijn.
Ja, maar ik vond dat ook. En dan dacht ik van... Raar. Ik heb
maar
hier...
dan moet hoe kun je dan verklaren dat die tong weg is of die ogen? Heb je daar een theorie over?
Ja, ik heb een idee.
Een idee?
Een samenraapsel van alle theorieën. Okay. Eigenlijk echt mijn theorie. Maar daar zijn we nog niet. Ik heb er nog een paar goeie.
Ja.
Een biologisch verschijnsel. De Karman Vortex Street.
Ja, die heb ik dus niet opgeschreven.
Nee, ik ga het ook zeer slecht uitleggen en ik hoop dat we echt niemand hebben...
Of is dat van de wind?
Ja.
Ah ja, die heb ik wel.
Ja. Het is een verschijnsel dat optreedt bij een bepaalde combinatie van landschap en weersomstandigheden. En waarvoor een hele harde wind nodig is. Dus die wind zorgt voor een donderend geluid en sterke vibraties. Die eigenlijk direct op het gemoed van mensen slaat. En die zorgt voor angst en paniek.
Where is Frank de Bozer when
you
need him?
Frank, please, ik heb u nodig. En inderdaad, dat klinkt wel als een oncontroleerbare kracht. Hè, dat een uit die tent... Ik kan mij voorstellen dat je allemaal aan het slapen bent, vibraties voelt, allemaal, in je tent, en je zoiets hebt van, what the fuck, en je loopt naar buiten. En een soort van combinatie van dan die wind die dan voor die vibraties zorgt en dan inderdaad die paniek met naar buiten lopen. En
dat
dan...
heeft zich bij ons ook al eens voorgedaan. Mag hè? Zo'n valwind. Nu niet per se zo met die geluiden, maar in combinatie, dat was op Pukkelpop in 2011. Daar zou ook een valwind zijn geweest tijdens die onweersbui.
Oh, oké.
Ja, dus alleen... Wikipedia.
Ja.
Dus Frank de Bozer, correct me if I'm wrong. Ja. Maar en dat was toen ook een allee, want ik was toen in bij mijn ouders thuis in Hasselt.
Mm-hmm.
En dat was echt niet normaal.
Ik was op Pukkelpop.
Ah, jij waart daar ook. Oh my god. Ja, ik zag heel die wolken zo groen worden.
Groen, zwart.
Echt groen en zwart. En mijn broer was ook op Pukkelpop. Ja. En wij hadden zoiets van, oké, deze is echt niet goed, dus wij naar daar ook gewoon. Mm-hmm. En dan, maar er was zo geen bereik. We wilden mijn broer vinden, nul bereik. En dan ben ik zo tegen de mensenmassa ingelopen. Ja, niet gevonden, wij terug naar huis. En dan was hem gelukkig toch al met iemand anders mee terug naar huis gekomen. Maar dat is dus een... Allee, ik weet niet wat jij er mee gemaakt op...
Ik was te jong en de situatie niet goed...
Aan het inschatten,
ik was gelukkig op de camping op dat moment.
Ja, mijn broer ook gelukkig.
Ik ging je pulken gaan halen. met een vriendin, maar dus een deel van mijn vrienden zat dan nog op het festivalterrein. En dan we hebben dan gewoon in onze tent gezeten en zo... What the fuck? Ja. En ons deel van de camping is ook eigenlijk echt heel... Want een deel van de camping was ondergelopen, hè.
Ja.
Maar je leefwereld is zo klein als je jong... Allee, je kijkt ook zo niet verder, hè. Dus ik zat daar in mijn tent te wachten. Ik kon mijn ouders niet bereiken. Ik had nog niet 4G en push-updates. Dus toen wij dan de volgende ochtend wakker... Ik heb gewoon geslapen in mijn tent. En de volgende ochtend wakker geworden. En ik weet dat ze dan... afriepen, echt zo met speakers, het Pukkelpop is afgelast, dat ik mijn eerste reactie was, ik was echt keiboos.
Ah ja, want je hebt daar keiveel geld voor betaald.
Ik heb daar keiveel geld voor betaald. Ik ging de Foo Fighters zien, niet gezien. Mijn 16-jarige, ik was zeer kwaad.
Ja, maar dat is...
En pas als ik thuis kwam, en vooral mijn ouders, die waren, de blik van... Ja, die hadden echt een ontlading van, oké, ze leeft, hè, bij wijze van spreken.
Ja, er zijn mensen gestorven.
Ja. Bedoel... En dan pas begon ik die ernst van de situatie in te zien. Maar ik herinner me dat ik in eerste instantie kwaad was. En dus ik schaam me er nog altijd voor.
Veel mensen, hoor. Ik weet dat er ook nog vrienden van mij waren die... want ik was net terug van vakantie, daarom dat ik toen niet naar Pukkelpop was gegaan. Maar vrienden van mij die dan een dagticket hadden gekocht en echt gewoon laaiend waren om het feit dat ze... Waarom zouden we... Maar toen was de ernst er nog gewoon niet zo duidelijk. Er was storm geweest, maar er was nog helemaal niet duidelijk dat er mensen gestorven waren. Naderhand...
Is dat wel duidelijk geworden?
Om maar te zeggen, het is hier ook al eens gebeurd,
het is mogelijk,
blijkbaar.
Het is mogelijk.
Met die valwind zou het dus ook heel erg, of met die vortex, onmogelijk geweest zijn om in de tent te blijven.
Ja.
Dus ze moesten er wel uit. En wat die theorie suggereert, is dat ze dan beschutting zijn gaan zoeken in de bomen. En ik denk dan, ja, ook vrij gevaarlijk als er zo'n wind is, want er zullen maar eens bomen omvallen.
Ja.
Dus, allee, ja, snap je? Dus ik denk niet dat het de wind is geweest, want dan zou er veel meer ravage moeten aangericht zijn geweest. Ook in het bos, vermoed ik.
Ja. Ja, een ander natuurfenomeen is de lawine.
Ja.
Daar wordt ook gesuggereerd, maar er zou in februari en in maart van 1959 door niemand aangifte gedaan zijn van een lawine. Ja. De tent was wel inderdaad overhoop en ingestort. Mm-hmm. Maar naast de tent stonden skistokken, die stonden gewoon nog recht.
Ja, inderdaad.
Onbeschadigd. En iemand in een boek over de ramp heeft geschreven, het ongeval heeft geschreven, zei, als je de verwondingen van een van de meisjes neemt, haar gebroken ribben zijn het gevolg van minstens een tweemalige uitoefening van flinke kracht op verschillende posities van haar lichaam. Een lawine die twee keer over dezelfde persoon raast, ik nog nooit tegengekomen.
Ja, dat vind ik wel straf, want dit is eigenlijk de theorie van de lawine is de meest aangenomen theorie, hè? Of een van de populairste theorieën dat er gebeurd zou kunnen zijn. Ja. Want wat er gezegd wordt, is eigenlijk dat de lawine de tent had bedekt. Mm-hmm. Dat ze daardoor de tent hebben moeten opensnijden. Dat ze er in paniek zijn uitgekropen, met amper kleren aan. Of omdat ze dachten dat er een lawine op komst was. Mm-hmm. Dat ze daardoor de tent uitgevlucht zijn. En dat ze dan naar de bossen zijn gerend, omdat daar de bomen de sneeuw was zouden tegenhouden. Maar omdat het dan zo donker was, dat ze gesplitst zijn geraakt van elkaar. En dat er dan de ene groep inderdaad het vuur heeft proberen te maken. De andere groep probeerde terug naar de tent te gaan, maar het was allemaal te koud. En ja, dat ze allemaal doodgevroren zijn eigenlijk.
Ja.
En dat de vier die met de zwaarste verwondingen, dat die alsnog geraakt zijn geweest door een lawine. Maar daar zijn ze ook weer zoveel haken en ogen aan.
Ja. Ja, ik vind gewoon het opvallendste. Er waren nog mensen op dat moment in een straal van zoveel kilometer rond deze plek. En als niemand van die mensen zegt, er is een lawine geweest, dan denk ik dat er geen lawine is geweest.
Nee, inderdaad.
En je hoort dat wel echt. Ja. Hè? Zelfs als dat op zoveel kilometer afstand is gehoord.
Ze hebben het ook getest. Hè? Ze hebben het traject uitgestippeld van hoe dat een lawine van daaraf naar beneden zou razen. En eigenlijk zou die de tent nooit geraakt kunnen hebben. Mm-hmm. Het was ook helemaal geen locatie voor lawines to court. Dat zou heel, heel, heel uitzonderlijk geweest zijn dat daar een lawine zou zijn gevallen. En ook, again, het waren heel ervaren wandelaars. Dus die hebben ook een notie van waar dat ze hun tent moeten opzetten en waar niet. Of waar dat er een risico is van lawines en waar niet. Dus het lijkt me verdacht dat ze daar niet mee in achting genomen zouden hebben als ze beslist hebben van hun tent daarop te stellen.
Ja, inderdaad.
En ook, wij zeggen de hele tijd dat ze in paniek hun tent zijn uitgerend en zo.
Ja.
Maar onderzoek heeft uitgewezen dat die al wandelend...
Ja, inderdaad.
Heel rustig die tent zijn uitgewandeld.
Ja.
Dus het kan bijna niet dat ze echt angstig zijn geweest. Maar het spreekt zich elkaar tegen, want waarom zet je die tent zo open?
Ja, ik blijf denken, waarom zet je niet via de ingang...
Dat is heel raar, want de stappen in de sneeuw tonen aan dat ze gewoon op hun gemak die tent zijn uitgewandeld.
Ja. Dan heb ik twee.
ik heb nog eentje. Ik heb de hypersonische geluiden.
Ah, nee, die heb ik niet.
Dat is... de groep zou gek geworden zijn door hypersonische geluiden.
Krijg je hypersonische geluiden?
Het is een zekere Donny Eicher, die 5 jaar onderzoek heeft gedaan naar het mysterie.
5 jaar, en dan komt hij.
En dan komt hij met zoiets. Mm-hmm. Hè? En hij zegt dat de berg eigenlijk een geschikte vorm heeft voor het ontstaan van een hypersonisch geluid. En dat is zodanig eng en hard...
Mm-hmm.
Dat mensen zich daardoor heel erg irrationeel gaan gedragen. Mm-hmm. En dat verklaart eigenlijk dan weer volgens hem de vlucht uit de tent. Hè, en dat ze zich niet aangekleed hebben. Maar dat ze dan, als ze eenmaal in het bos waren, terug bij zinnen zijn gekomen.
Ja.
Maar wat daar... hij geeft niet echt een verklaring voor wat dat een hypersonisch geluid precies is, buiten dat het eng en luid is.
Ja.
Maar... het feit dat ze allemaal gek zouden zijn geworden en ook allemaal hetzelfde gedaan hebben, dat kan ook niet. Want als je in zo'n trance raakt, of weet ik veel wat, iedereen doet zijn eigen ding dan zo'n beetje, want je bent niet meer zozeer met je omgeving bezig.
Nee, of je bent vooral op jezelf gericht.
Dus het is dan straf dat ze allemaal toch naar dat bos een poging hebben ondernomen om daar naartoe te gaan. Dus ik denk dat de hypersonische geluiden...
kunnen geschrapt worden.
Helaas, na 5 jaar onderzoek kunnen wij meteen op 5 minuten zeggen dat dit het niet is.
Nee, ik heb ook... iets wat ik ook moeilijk vind, is... en dan zal ik op het einde dat in mijn theorie uitleggen, hoe dat ik het dan zie. Maar het gaat altijd over geen kleren. En mensen zo, ja, maar die lagen dan in... Maar in die tent is het toch ook koud? Dus ja, voor mij heb je altijd kleren aan.
Ik heb dat idee ook, inderdaad. Dat, ik vind het inderdaad ook raar dat zij niet in hun kleren geslapen zouden hebben. Maar aan de andere kant, ze zijn met 9. Ik veronderstel dat die allemaal dicht bij elkaar lagen. En je hebt natuurlijk je lichaamswarmte. Mm-hmm. En ik ben maar aan het speculeren hier. Dat als je kleren aanhoudt, dat je lichaamswarmte op een of andere manier tegenhoudt. Mm-hmm. En dat je daarom half naakt moet slapen of zo. Ja. Ik weet het niet.
Als ervaren scout... dit kan ik zeggen. Dat in huidige slaapzakken het wel zo is, hoe minder kleren je aan hebt, die zijn zo ontwikkeld dat die inderdaad lichaamswarmte overnemen en zo, dat die zo hun warmte behouden.
Ja.
Okay, alle slaapzakmensen gaan me nu tegenspreken en zeggen, wat zeg jij? Maar dat zeggen ze toch altijd op kamp. Of dat zei ik op kamp tegen mijn scoutkindjes altijd. Van, je moet niet zoveel kleren aan doen in een slaapzak, warmt vanzelf op. Hier wil ik ook graag duidelijkheid over.
Ja.
Is dit zo? Maar toch, vind ik iets raar.
Ik vind dat ook. Ik zou ook in eerste instantie denken van... Je doet toch een dikke pyjama aan? Als je daar het was -30 trouwens. Hè?
Ja.
Als je daar gaat slapen. En de slaapzakken van toen zijn echt niet wat ze vandaag zijn.
Nee, inderdaad.
Dus ik zou inderdaad ook veronderstellen dat ze... dat ze kleren aan hadden.
Ja. Iets wat we eigenlijk nog... We hebben dat nog maar kort aangehaald, maar ze hadden allemaal camera's bij. En een heel groot deel van die foto's zijn bewaard.
Mm-hmm.
En aan de hand van die foto's zijn ook een paar theorieën. Ik zal van de meest plausibele starten en eindigen met de zotste.
You go, girl.
Dus ik heb er 3 aan de hand van de foto's. Is dat er is een foto genomen van de tent in zijn normale staat, dus niet kapot gescheurd. En daarop is te zien dat... Dat de groep eigenlijk een soort van verwarmingssysteem ook had gemaakt dat in de tent zat, maar met een uitlaat, zeg maar.
Een soort van oventje.
Ja, oventje uit. Ja. En daaraan wordt dan een theorie gelinkt dat er 's nachts dus ook vuur zou worden gestookt in die tent, in mm-hmm. dat kacheltje, om de tent op te warmen. En dat ze een soort van CO-vergiftiging hebben opgelopen.
Maar gaat je daar zo... Je valt het toch bewusteloos van?
Ja, maar misschien heeft één iemand dat beseft van... Shit, deze is niet goed.
Mm-hmm.
De rest wakker gemaakt, snel die tent opengescheurd. Kleren uitge... Enfin, ik haal het maar aan.
Tuurlijk. Laura, geef mij zaken waar ik zeker van kan zijn.
Waar je wel zeker van kan zijn, is dat er een foto is waar dat iets heel raar op staat. Dus, en ze hebben... enorm veel foto's, heel toffe foto's. Mm-hmm. Het is pijnlijk om te zien, want het zijn niet hun laatste momenten.
Het zijn echt zo jonge mensen in de fleur van hun leven, die echt zo vrienden zijn
en er
goestingen hebben om zo die wandeling te maken.
Doen, ja. En op een van de foto's, ik zal hem zeker posten, staat in de achtergrond...
Een figuur.
Een zwarte schim.
Maar... Meer...
Het is gewoon iemand van die groep. Hè?
Ah ja, tuurlijk.
Die gaan pissen is achter een boom. Ja. Sowieso. Maar uiteraard, complottheorieën en speculaties hebben geleid tot de Yeti.
De goede Yeti.
De Yeti. Ik dacht ook trouwens, want die figuur is zwart, dat Yeti. In mijn hoofd is de Yeti wit.
Ja, in mijn hoofd ook.
Dus ik zag die foto en ik was zo... Dat is... Ten eerste, dat is niet de Yeti. Dus is een suggestie. Bon, ik haal het maar aan, de Yeti. En een tweede is... van de laatste 4 mannen droeg één van hem zijn camera op zijn borst. Toen ze zijn gevonden. En die foto's waren eigenlijk allemaal, zogezegd, onbruikbaar. Hè?
Ja.
Er wordt nog analoog geschoten in die tijd, uiteraard. uiteraard. En aangezien die mannen meer dan 2 maanden onder de sneeuw hebben gelegen, zijn die filmrolletjes aangetast. Ze hebben die ontwikkeld. En dat is niet meer dan wat lichtvlekken en zwarte vlekken. En er zijn believers die zeggen, nee, die foto's zijn perfect in orde. Die mens heeft foto's van UFO's genomen.
Ja, bullshit, hè.
Hey, die oranje vlekken aan de lucht zijn dan direct ook UFO's, uiteraard.
Ja.
En ja, een onverklaarbare kracht, UFO's.
Ja, dat van die oranje gloed, hè. Het feit dat het bevestigd is geweest door andere hikers. Maar UFO's, nee.
Kijk, ik vind het sowieso, mensen die niet geloven in UFO's, daar heb ik maar één ding tegen te zeggen. Dat ik het verschrikkelijk arrogant vind. Dat je denkt dat wij er alleen zijn.
Nee, ik denk niet, daarvoor ben ik niet zo arrogant, maar dat die zo met hun vliegtuigjes, UFO's, ons zou komen lastigvallen.
Dat weet ik. Ik
maar ja, bon, wij gaan ook naar Mars en...
Ja, ik zeg niet dat de UFO's... Ik beschuldig de UFO's van niks. Volgens mij zijn dat zeer vreedzame mensen. Mensen, levende wezens. Dus ik denk niet dat ze het hebben gedaan, maar ik denk wel dat ze er zijn.
Oké, Laura.
Nu vind je mij zo naïef.
Ik zo, ben ik met zo iemand de podcast aan het
maken? Oké, die gelooft in UFO's.
Nee, maar ik snap zeer zeker wat dat je wilt zeggen.
Nee, ik geloof niet in UFO's, maar ik geloof wel dat we niet de enige in het hele universum
zijn. En ik wil dat ook niet geloven dat wij de enige zijn, nee. Want dat is al helemaal fucked up. Zwat, dat is gewoon...
Oké, het is een theorie.
Het is een theorie. Laten we snel verder gaan.
Ja. Ja, ik heb een soort van samenraapsel van theorieën. Ja. Allee, gewoon, ik heb een paar dingen die ik in andere theorieën niet terugvind, waar ik dan voor mezelf een draai aan heb gegeven.
Allee, laat het horen.
1. De tent is langs binnenuit opengesneden, maar er zijn normale voetstappen.
Ja.
Voor mij zijn ze door mensen uit de tent gehaald. Namelijk, er is iemand toegekomen aan die tent, 1 of meerdere personen, en die hebben gezegd, kom nu uit die tent.
Maar er zijn toch geen andere voetsporen gevonden dan...
Ja, maar dat denk ik, dat is makkelijk. Dat kan makkelijk gecoverd zijn.
Mm-hmm. Oké, maar ik ga je laten uitspreken.
Ja, dus ofwel zijn die mensen, hebben die gezegd, dan kom nu uit de tent. Ofwel hebben de mensen in de tent gehoord dat er iemand op en af kwam en hebben ze daarom de tent opengesneden. Mm-hmm. Maar voor mij is er een soort van ontmoeting met andere mensen.
Ja.
Die komen uit die tent. Waarom hebben die geen kleren aan voor mij? Is omdat die andere mensen gewapend zijn en zeggen, doe nu al je kleren uit.
Mm-hmm.
Dat is voor mij echt de enige logische verklaring waarom dat die allemaal geen kleren aan hebben. Dat is echt waar.
Ja.
Iemand heeft gezegd, kleed u uit.
Oké.
Okay. En dus voor mij kunnen dat Amerikanen zijn of Sovjet. Enfin, ik denk dat we wel richting Koude Oorlog moeten denken. En dat die plaats, op het verkeerde moment, en dat die personen dat dan hebben aangetroffen, zitten van, wat de fuck doet je hier? Kom uit die tent, doe je kleren uit. En dat die zoiets hadden van, oké, die mensen moeten hier verdwijnen. Maar die zijn met 9, dat is best veel. Dus ik denk ook dat de personen die hen treffen met minder zijn. Dat er een soort van tumult is. En dat ze zich verspreiden. En dat, hè, dus dat ze, allez, of mm-hmm. een soort van vluchtactie ontstaat. En dat de personen die hen getroffen hebben, hè, dus ik ga ze even de slechterik noemen, een deel van de groep treft. Zeker dat meisje.
Met haar tong.
Met haar tong, ja. En zoiets hebben van, oké, jullie gaan nu spreken. Wie zijn jullie? Wat doen jullie? Waar is de rest? En dat zij een beetje als een soort van voorbeeld marteltuig is gebruikt. Dat ze die tong hebben losgesneden om zo druk uit te oefenen van spreek. En dan denk ik, ja, ik vermoed dat ze dan, dat er veel gewoon effectief gestorven zijn van de kou, van die vlucht. En dan degene met de ernstigste verwondingen toch op een of andere manier door de daders zijn aangebracht. En dat het dan allemaal mega hard gecoverd is.
En zouden die slechterikken dan dat vuur gemaakt hebben? Want ik heb bij elke theorie, denk ik... Ah ja, kan. Bijvoorbeeld, voor mij zou de lawine in principe ook nog wel ergens kunnen. Of de parachutemijnen. Maar bij de parachutemijnen, denk ik, dan zouden daar toch ook nog restanten van moeten gevonden zijn. Weet je, bij elke theorie is er wel iets...
Ik denk dat de groep is opgesplitst. En diegenen die vuur hebben gemaakt, hebben misschien de aanslag overleefd, maar niet lang... Allee, zijn uiteindelijk wel... Ik denk dat er sowieso een deel gestorven is, maar dan door de vlucht in de kou.
In de kou, ja.
En niet meer terug durfde naar hun tent, omdat hij zoiets dacht, als ik daar terug naartoe ga... En daarom dat die ook kleren aan hebben van mensen die al gestorven waren, ik denk dat die niet terug durfde naar die tent. Want er is... Ik bedoel, 1,5 kilometer is niet onoverbrugbaar. Waarom gaat je dan niet terug naar die tent en wel naar die lijken?
En waarom graaft je jezelf in?
Ja, om je te verstoppen.
Ja, ja, inderdaad. Dat, dat. Ja.
Ah, oké, okay, dus ik dacht dat je echt oprecht dacht, waarom hebben die zich dan niet gegraven?
Nee, Laura, jij gelooft in UFO's. Dus. Nee, maar ik snap heel goed dat je ergens gelooft dat er andere mensen bij betrokken zijn geraakt. Maar dan vraag ik me af, dan zouden die toch elkaar al eerder ontmoet moeten hebben of zo? Want je raakt er niet zomaar.
Ja, maar via mijn vliegtuig of zo. Hè.
Ah ja, oh, ja, tuurlijk. Ja.
Die oranje flitsen is ook iets, hè. Misschien waren dat gewoon vliegtuigen.
We weten ook niet hoe groot dat die flitsen waren. Hè.
Nee,
wie weet waren dat lichtjes in de lucht, ja. Zoals wij hier vliegtuigen zien, ja. Waren dat gigantische lichtballen. Ja. Dat weten we inderdaad niet. Maar het feit dat die oranje lichtballen gezien zijn geweest, is raar en doet vermoeden dat er inderdaad wel andere mensen of instanties bij betrokken zijn geweest.
Ja.
En, want hè, we hebben het over die valwind gehad en zo. Ja, dat gaat niet zo een lichtflitsen. Ik denk ook niet dat het bliksem geweest kan zijn of zo. Want niemand spreekt ook van een onweer.
Nee.
Dus ik denk dat van die natuurlijke... Ja, ik volg u misschien wel ergens in die...
Ja, ik denk dat het gewoon dat het complexer is dan dat we denken. Ik denk niet dat er maar één
rechtlijnige... Want ja, zoals ik al zei, bij elke theorie is er wel iets wat niet klopt.
Iets, en dan mag ik nog één side note geven. Iets wat ik nergens ben tegengekomen, wat ook niet te bewijzen is. Maar iets wat dat ik direct denk. Als ik denk aan een vakantie, intensief, met 9 mensen, denk ik... Ja, en wat als die gewoon onder elkaar ruzie hebben gekregen?
Ja, inderdaad. Dat is ook inderdaad een theorie die... dat er zo wat romances waren onderling. En ja, dat er ruzie is ontstaan.
Ja.
Dat kan zeker ook, maar dat wordt eerder aangenomen van niet.
Maar want dat zou bij mij ook, dat kan in mijn theorie bijvoorbeeld ook, hè, dat er een ruzie in de tent ontstaat en dat mensen elkaar dwingen om dingen te doen. Of,
maar het straffe wat ik eraan vind, is dat eigenlijk het onderzoek na 3 maanden dus eigenlijk al is afgesloten. Hè?
Mm-hmm.
Dus dan krijg je inderdaad weer zo dat gevoel van...
Sovjet-vibe.
Ja. Inderdaad. Er moet iets meer aan de hand zijn. Maar wat ik ook nog heb gelezen, is dat sinds 2019 het onderzoek heropend is.
Ja, 4 februari 2019, dus dat is bijna een jaar geleden. En ze zouden het eigenlijk in december moeten hebben afgerond, maar ik heb niks gevonden.
Ah nee, ik wist dat niet. Nee, heb ik ook niet gelezen. Ja. Nee, want ze hebben eigenlijk zogenaamd 75 theorieën onder de loep genomen,
mm-hmm.
Heeft de openbaar aanklager gezegd. En daarover zegt hij, ja... De meest fantastische theorieën met ontvoeringen door buitenaardse wezens en paranormale verschijnselen hebben we sowieso uitgesloten. Mm-hmm. Wel zullen er nieuwe autopsies plaatsvinden. Maar geen idee, hè? Want hij zegt van ja, er zijn ook altijd nog vragen van familieleden en de pers en het publiek en die nog steeds willen dat de waarheid aan het licht wordt gebracht. Maar aangezien het feit dat dat onderzoek na 3 maanden al is stopgezet geweest en dat het een natuurlijke kracht zou zijn geweest, mm-hmm. tussen aanhalingstekens, maakt het er ook gewoon niet veel informatie is om op af te gaan.
Nee, inderdaad.
En ja, ze hebben de lichamen nog wel, waar ze autopsies nog op kunnen uitvoeren, maar ik weet niet in hoeverre...
Die zullen inderdaad wel in de vriezer liggen. Die zullen ze wel niet gewoon begraven hebben dan.
Ja, dat weet ik niet. Ja.
Ik weet het niet.
Geen idee. Nee, dus... Ik vind het ook heel moeilijk om te zeggen wat dat is geweest. Want bij elke theorie denk ik, oh ja, dat is het.
Ja.
En dan toch weer...
Ik bleef ook zo zoeken en filmpjes kijken en podcasts opzoeken. Ja. En ik dacht, van misschien komt er nog een nieuwe theorie dat
maar
ik
dat is niet, hè. Nee, want alle theorieën die wij besproken hebben... Ik heb ook naar een paar podcasts geluisterd. Die gaan niet eens zo diep als dat wij nu gaan. En ik vind... ik bedoel, niet dat wij overdreven diep dit zitten... uit te spitten, maar er is gewoon zo weinig informatie over te vinden en sommige dingen zijn ook gewoon totaal uit de lucht gegrepen. En het is gewoon heel moeilijk om overtuigd te kunnen zeggen van, dat zal het wel geweest zijn.
Inderdaad. Ja, ik denk dat het ingewikkelder is dan dat we denken.
En ik denk dat er ook drugs iets mee te maken heeft.
Drugs, Sovjet-style, ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Ik weet het.
Einde.
Ik heb een hele mooie quote om mee te eindigen.
Oh, ja,
van onze Yuri Yudin, de jongen die overbleef.
Oh ja, die overbleef. Ja, ik weet welke quote dat is.
Ja.
Zeg maar.
Hij is geïnterviewd als enige overlevende van de expeditie. En hij zegt... Als ik de mogelijkheid had om God 1 enkele vraag te stellen, dan zou dat zijn... Wat is er die nacht met mijn vrienden gebeurd?
Oh, maar zo
Jori! Oh. Hij heeft gelijk. Dat zou ik ook vragen.
Oh, je zou dat bijna al een schuldgevoel krijgen, omdat je het overleefd hebt, hè?
Overhoe vanaf gekomen?
Ja, dankzij reuma.
Ja.
Dus jij voor reuma vandaag.
Ja.
Goed, ja.
Oh, het was een leuke zaak.
Bedankt voor de suggestie. Ja. Want ik zou er in eerste instantie niet aan gedacht hebben om deze te doen, omdat het eerder over een mysterie gaat dan een... dus bedankt.
Ja, het was een leuke.
Dus voor de suggestie, ja. Het was, ik vind dit een heel interessante zaak. Ja. En zo frustrerend dat er geen oplossing voor is. Maar blijf ons vooral zaken doorsturen, because you ask, we deliver, hè.
Ja. Daarvoor zijn we er.
Daarvoor zijn we er, inderdaad.
Jullie berichtjes zijn ook altijd heel leuk. En we proberen, zoals je zegt, altijd zo snel mogelijk te antwoorden.
Ja, we doen ons best.
Ja, maar jullie support betekent zoveel voor ons.
Het is dat, hè.
Dat gezegd.
Bedankt om te luisteren en tot binnenkort maar weer.
Bye bye.